Dus op het moment dat je iets deformeert, ja, dan komt het in een andere toestand terecht. En die, ja, toestand die laat de informatie vrij die in materie zit.
Ja.
Ja, dat klinkt allemaal heel complex. En als je er nog 6 keer over luistert, want dat heb ik ook moeten doen, dan snap je dat dus alle vormen van materie informatie in zich dragen. Het is een andere toestand. Het is een verdichte energie.
Hallo, welkom bij de Balanskliniek. Daar zijn we weer. Mijn naam is Bram Bakker. Ik praat met inspirerende mensen. In ieder geval voor mij inspirerend. Ik hoop voor jou ook. Deze keer Marco van der Beek. Marco heeft technologie die ons welbevinden ten goede kan komen. Wat bedoel je nu precies? Ga het maar horen. Dit gesprek, Marco, wordt de eerste thuiswedstrijd. We nemen de podcast op in Huis Leiduin en daar huis jij bedrijfsmatig ook. Wij kennen elkaar, dan weten de luisteraars dat vast. Jij zit hier met een apparaat waarvan ik niet begrijp hoe het werkt, maar wat mij wel intrigeert. Je hebt daar een boek over geschreven, dus wat ik wil proberen is de mensen een beetje mee te nemen in wat jou daarheen heeft gebracht en wat jij doet met de scan. Dus misschien, laten we eens beginnen met hoe zie je jezelf? Ben je een ondernemer? Ben je een therapeut? Hoe afficheer jij jezelf?
Nou, ik denk dat ik een beetje een avonturier ben. Ik hou ervan om dingen te ontdekken, te reizen, dingen tegen te komen, uit te vinden, op te lossen als het er is. En ik hou van puzzelen. Dus ik vind het leuk om onmogelijke problemen te bekijken en daarmee aan de slag te gaan. Mijn achtergrond is ook wiskunde, toegepaste wiskunde, uiteindelijk eerste lichting informatica. Dus dan ging je complexe, ja, problemen, ging je kijken of je dat zo klein mogelijk kon krijgen.
Je bent een beta meneer.
Ja, zeker. Ja. Van oorsprong zeker.
Ja. Het apparaat waar we het uitgebreid over gaan hebben is technologie, hè?
Zeker.
Ja, en het gaat over technologie die jij loslaat op het lichaam. Hè. De mensen die scan ondergaan, die krijgen informatie op basis van technologie.
Mm-hmm.
Jij begrijpt het, ik begrijp het niet. Ik geloof er wel in. Kan je vertellen hoe die technologie dan in jouw leven kwam? Dus waarom ging je die puzzel leggen?
Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal wat ik in mijn boek beschreven heb. Want het werd altijd al gezegd, daar moet je eens een boek over schrijven, want het is niet 1, 2, 3 uit te leggen. Uiteindelijk is het door een zware burn-out die ik op mijn 29ste heb gekregen, is mijn wereld op zijn kop gaan staan. En toen wist ik dat lichaam en geest niet ergens in balans was. En mijn zoektocht naar hoe krijg ik dat recht in mijzelf, zonder, ja, dat ik wist waar het over ging, als beta.
Ja.
Ben ik in de wereld gaan kijken en kwam ik uiteindelijk terecht in de wereld van alles is energie.
Maar jouw burn-out is om en nabij 30 jaar geleden dan? Want,
ik ben nu 55.
Ja, dus 60 jaar terug. Toen was die diagnose, die was er amper.
Ja, niemand wist nog wat het was.
Hoe ging je dan zoeken? Google was er wel, dus wat typt je in?
Nee, Google was er niet eens. Het was, okay, was de Alta Vista in die tijd nog.
Okay.
Nee, dat gebeurde niet. Ik had dus het gevoel dat ergens iets in lichaam en geest niet in balans was. Dat was een heel helder moment. En ik had geen idee wat dat was. Dus ik ben uiteindelijk via haptonomie, dat was toen de eerste ingang van hoe kun je voelen wat je lijf doet en hoe kun je daar met je aandacht naartoe gaan. Tot uiteindelijk een intuïtieve massage waarbij ik heel veel energie kreeg. Waar ik denk, hoe is dit mogelijk dat dat kan? En daarna was ik na een paar dagen was ik weer door mijn energie heen. En door die massage gebeurde, kreeg ik al die energie weer. Toen dacht ik, dat moet ik verder gaan onderzoeken.
Maar daar zit dan, ik denk niet dat er iemand is die zal bestrijden dat iemand met een burn-out een verstoorde balans heeft.
Mm-hmm.
Jij had dus snel door dat lichaam en geest daarin, ja, een geheel vormen.
Ja.
Maar je kwam dus eigenlijk op grond van ervaring met haptonomie en een massage,
ja,
bij de energie.
Ja.
He, want de ja, energetische insteek.
Ja.
Nou ja, daar kom je in de reguliere hulpverlening niet uit als je
Nee, zeker niet. Zeker niet. En toen ik mijn burn-out kreeg, wilde ik ook geen pillen. Ik wilde niet chemisch blij worden. Dus ik had er wel iets van, ik moet dit zelf ergens kunnen oplossen. Mijn lichaam geeft iets aan.
Ja.
Die overtuiging had ik wel. En daar moet ik achter zien te komen, waarom gebeurt dat?
Ja.
En dat bracht mij in deze richting. Omdat de chemie en de reguliere niet eens wisten wat burn-out was in die periode. En zei je van, ga maar thuis zitten, ga maar leuke dingen doen. Nou, dat lukt niet als je 4 bedrijven hebt, tig personeel. En ik zat in de audio-video business, radiocommercials en tv. Weet je,
het was een klassieke burn-out, gewoon duurzame overbelasting.
Ja, ik ben 2 weken lang kruipend naar het toilet gegaan, omdat ik niks meer kon verdragen.
Ja.
En ik lag in mijn bed met een hartslag van 160. En ik denk van, wat gebeurt hier?
Ja.
Dus mijn lichaam heeft volledig overgenomen.
Ja.
Ja, en dat was voor mij reden om dan iets verder te kijken. Omdat regulier liep ik vast.
Ja.
Nou, via dus die autonomie, wat ik zei. En dat energiewerk, dat gaf mij zo'n inzicht. Dat ik dacht van, hey, dat moet ik ook zelf gaan doen. Dus toen ben ik een hele opleiding daaromheen gaan doen. En uiteindelijk heb ik mezelf ook omgeschoold tot natuurgeneeskundige. Omdat ik het belangrijk vond om mensen uiteindelijk uit zo'n burn-out te houden. Want het is echt zonde van je tijd.
Maar daar kwam dus iets omhoog van, ik wil wat ik zelf heb ontdekt ter beschikking stellen aan anderen.
Ja, ja. En dat is eigenlijk de eerste grote slag geweest. Ik ben in 2004 uiteindelijk mijn eigen praktijk gestart. En dat was ook een burn-out preventiepraktijk. Waarin ik energetisch werk deed. Volledig onderricht in een natuurgeneeskundige opleiding. En daar kwamen allemaal mensen die een beetje uitgedokterd waren. Maar die kon ik meer inzicht geven, waardoor ze weer verder konden in hun leven. Nou, dat was eigenlijk de start van het verhaal.
En is in de natuurgeneeskunde, wordt daar dan al meer in energie gedacht voor de mensen die niet in natuurgeneeskunde bekwaam zijn of er niet veel van weten?
Er wordt veel meer gedacht in het holistische aspect. Dus lichaam en geest zijn één. En je kijkt niet alleen maar naar een deel van het lichaam waar je een probleem hebt, maar naar het geheel.
Ja.
En ook naar je omgeving. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En waarom ben je in deze toestand terechtgekomen?
Ja.
En dat sprak mij heel erg aan. En uiteindelijk, na een aantal jaren dat in mijn praktijk te hebben gevoerd, toen kwam een goede vriendin van mij en die zei, wat jij nou aan het doen bent hier, een 3-hoog achter je omgebouwde garage. Daar hebben ze een apparaat voor. En toen zei ik, ja, right. Dus ik had nog wel iets te veel beter kennis om te weten van, hoe krijg je dat met een paar chips voor elkaar. En aan de andere kant zat ik in de energetische werk. En dat vond ik zo'n enorme afstand tussen technologie en energetica.
Ja.
Ik denk, hoe kan dat bij elkaar komen?
Ja. Ja.
Maar ja, die avonturier van mij, die had zoiets van, laten we dat gewoon maar eens ondergaan. Laten we maar kijken. Dus ik ben toen afgereisd naar Enschede, waar een pionier het net in Nederland gebracht had. En ik ging onder dat apparaat zitten. Ik had een paar vragen. En die werden feilloos op het scherm in antwoorden getoond. En toen dacht ik, wauw. Ik werd op slag verliefd op het systeem. Ik heb het ook blind gekocht. Ik denk, dit is de toekomst. Maar we weten er nog zo weinig van. Niemand kon er wat over vertellen.
Nee.
Dat ik dacht van, ja, hoe moet dat nou? En toen ik thuis kwam en die doos uitpakte, dus zat er niet eens een handleiding bij. Ik zeg van, ja jongens, en nu dan? Ja, ze zeggen, geen idee. Ik bedoel, dus als je op deze knop drukt, gaat hij scannen. Op die knop kun je dingen vergelijken. De derde, geen idee. En de vierde kun je beter vanaf blijven, want daar hebben we heel slechte ervaringen mee. Dus heel veel succes.
Ja. Maar dus je kan eigenlijk zeggen dat op dat moment dat apparaat in jouw leven verscheen, daar alles samen viel. De beta Marco, de ervaringsdeskundige met een burn-out en de man die in natuurgeneeskunde was opgeleid onderhand.
Ja, en nog een keer een achtergrond muziek. Dus er zat ook nog heel veel in wat te maken had met frequenties en met resonantie. En wat doet dat met je?
En hoe lang heeft het geduurd of hoe heb je dan leren begrijpen hoe dat apparaat werkt?
Proefondervindelijk. Ik ben gewoon gaan zitten. 2 jaar lang heb ik naast mijn eigen interventies dit apparaat ingezet. En ik heb gewoon een scan gemaakt, gelezen van wat zie ik nou eigenlijk en wat lees ik nou en wat zeggen mijn cliënten op dat moment. En dat heb ik op elkaar gelegd. En na 2 jaar lang zag ik dat het apparaat, kon ik op geen fout betrappen. Sterker nog, het ging voorbij aan mijn eigen blinde vlek.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, hey, als dit systeem, apparaat, technologie zo snel iemand kan lezen, dan hoef ik eigenlijk iemand alleen maar uit te leggen hoe het werkt. En als ik daar dan een handleiding voor schrijf, dan hoef je niet te weten hoe je energie kan lezen bij mensen, of hoe je diagnose moet stellen of wat dan ook. Want dat doet die technologie.
Ja.
En toen ik dat dacht, toen stond er iemand op mijn stoep die zei van, joh, je hebt goud in handen. Wil je dit niet groot maken in Nederland? Nou, daar heb ik toch wel lang over nagedacht. Omdat ik dacht van, ja, ik kom net van tig personeelbedrijven af. Ik ben blij dat ik eventjes tot rust ben gekomen hier. Ja. En ik had het echt naar mijn zin.
Ja.
Maar ja, er zit toch een ondernemer in mij. Dat ik dacht van, nou, ik ga het toch maar doen. En dat is eigenlijk de start ook ongeveer van het boek wat ik hierover geschreven heb. Ik ben de hele wereld over geweest om te kijken of het geen hoax was. Weet je wel, ook ik twijfelde af en toe aan het apparaat. Mm-hmm. Ik heb dat ding al 10 keer uit het raam willen gooien. Dat ik denk van, hallo jongens, wat moet ik hiermee?
Ja.
Maar het kwam elke keer weer terug. En ik denk, elke keer weer een verdieping, elke keer weer. En zoveel mensen die hier blij van worden en geholpen zijn om weer verder te kunnen in een leven waarin ze vastgelopen waren. Dan denk ik, nou ja, dan zet ik het maar door. En dan stap ik uiteindelijk maar stap voor stap verder in het verhaal. En ik had ook geen idee welke richting het op ging.
Maar als je nou... kijk, je kan een robot inzetten in de ondersteuning van de zorg. Hè? Dus je kan mensen betakelen en misschien kan een robot in de toekomst mensen wassen. Nou, technologie kan in de zorg heel veel vervangen. Maar ik denk als jij zegt, ja, een apparaat kan iets wat een therapeut niet kan of sneller. Dan heb je om te beginnen al gelijk enorm veel weerstand. Want dat geloven wij therapeuten niet.
Nee, maar goed, we hebben ook heel veel dingen in het verleden niet geloofd wat technologische vooruitgang bood. En ik denk dat je het gewoon moet ervaren om te zien dat het een enorm handig hulpmiddel is om weer verder te komen. Kijk, in die tijd dat Ford met zijn auto kwam en vroeg aan de mensen, wat zouden jullie willen? En ze hadden geen idee van het concept auto, dus die zeiden, doe maar een snelle paard. En die zaten nog steeds in dit gedachtegoed van, een paard is het enige vervoersmiddel wat we hebben. Totdat de mensen auto's gingen gebruiken en zeiden, hey, dat is toch eigenlijk wel handig. En wat voor toepassing kunnen we daarop verzinnen? Want we weten er nog niet zo heel veel van deze technologie en van de achtergrond hiervan. Dus, grote uitnodiging, laten we onderzoeken wat we hier allemaal mee kunnen. Het hele systeem is op dit moment proefondervindelijk in elkaar gezet. En het is alleen maar gebaseerd op waarneming. Op al tienduizenden mensen die gescand zijn en geanalyseerd zijn en die van diagnose af in een database gezet zijn. Dus het zit vol met... Het is een bak ervaringen waar zoveel mensen in zitten waarmee je kunt vergelijken. Hey, hoe zie ik er dan uit?
Ja, dat dus, is eigenlijk dus wat het doet. Big data technologie.
Ja, en een heel snelle analyse die erachter zit.
Maar de aanloop van dat apparaat was niet het moment dat het in het leven van Marco van der Beek verscheen. Want het apparaat was er al. Wie had dat verzonnen? Want 10, 20 jaar geleden wisten wij überhaupt niks van big data.
Nee, absoluut niet. En dat verhaal dat ontvouwt zich nog bij de dag. Het komt uiteindelijk uit het voormalig Oostblok, Rusland, USSR. Jaren 70 is de eerste technologie daarvan ontwikkeld. En daarbij hadden ze dus een apparaat waarbij het mogelijk was om materie te scannen. Dus dat kon zijn aluminium of hout of wat, daar werd het voor gebruikt. En daar konden ze dan zien dat er een deficiëntie in zat. Ze konden zien dat het niet klopte. Dat er iets mis was in dat stukje materie.
In een structuur.
In die structuur daarvan. En die technologie is verder doorontwikkeld om haarscheurtjes in rompen van vliegtuigen te kunnen detecteren. Want dat is natuurlijk een enorm ding en dat een haarscheurtje wil je niet hebben. En deze technologie die hierachter zit, het gedachtegoed, maakte het mogelijk om die fouten die in structuur zaten, om die naar boven te krijgen. Nou, dat is verder doorontwikkeld.
Er ging een vraag aan vooraf, neem ik aan. Dus wat wilden die Russen? Waarom wilden ze gaan scannen?
Nou, dat is het leuke van Russen. Die stellen die vraag niet. Die gaan gewoon onderzoeken. En die hebben gewoon een hele bak onderzoekers. En die kwamen hier tegen. Eigenlijk per ongeluk. Dus in een laboratorium waar ze gewoon bezig waren met frequentietechnologieën en de energetica. Want de Russen zijn er veel verder in dan wij hier in het Westen. Die kwamen daar dus achter dat het dus mogelijk was om met een bepaalde vorm van technologie, en hoe dat precies zit, weet ik ook nog steeds niet. Hè. Dus dat is dat wordt nog. Dat zit nog steeds bij de makers.
Ja.
Maar die technologie, daar kwamen ze dus proefondervindelijk achter. Hé, hey, wacht even, als wij nou. Laten we een edelsteen nemen. Een edelsteen weten we dat die een zuivere frequentie heeft. Hè? Die een kwarts, die worden in horloges gebruikt om gewoon exact de secondes aan te kunnen geven.
Ja, het zit zo'n horloge.
Precies. Ja, ja. Maar wat gebeurt er nou als je kwarts kapot slaat? Dus wat ze zijn gaan doen is, ze hebben de frequentie van kwarts, die dus die tik aangeeft. Daar zijn ze op gaan luisteren als een radio. Dus ze zijn heel anders gaan omgaan met die frequenties. Maar ze zijn dus gaan luisteren op de frequentie van kwarts.
Ja.
En toen hebben ze die steen kapot geslagen. Want dat is het enige wat we kunnen. Hè. Maken vinden we wat moeilijker. Kapot maken gaat altijd beter. Dus door het kapot te maken, zagen ze een piek aan ruis verschijnen op de meetapparatuur.
Ja.
Toen dacht ze, hey, dat is raar. Dus als we materie deformeren, dus als we die kapot maken, dan verschijnt er een piek aan ruis, alsof er dus iets verdwijnt. Nou, en dat verdwijnen, dat hebben ze gekoppeld aan natuurkundig entropie.
Ja.
Dus op het moment dat je iets deformeert,
ja,
dan komt het in een andere toestand terecht. En die, ja, toestand die laat de informatie vrij die in materie zit.
Ja.
Ja, dat klinkt allemaal heel complex. En als je er nog 6 keer over luistert, want dat heb ik ook moeten doen, dan snap je dat dus alle vormen van materie informatie in zich dragen. Het is een andere toestand. Het is een verdichte energie.
Ja, het gaat over energie en frequenties.
Ja.
En als je die kan lezen, dan geeft dat informatie.
Ja.
En ze gingen dus eerst hout en aluminium noemde je geloof ik, scannen. Maar dat kun je dan ook met mensen doen.
Ja, en doordat ze edelstenen hebben genomen, want die hebben namelijk een zuivere frequentie, die hebben maar, ja, 1 frequentie, kun je, ja, natuurlijk heel makkelijk op die frequentie afstemmen.
Ja.
En dan kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk als we iets doen met die materie?
Ja.
En dat bleek voor al die edelstenen te gelden. En toen zijn ze langzaamaan dode materie overgegaan naar levende materie. Om dan te kijken, hey, als het dus in hout ook kan, wat meerdere frequenties in zich heeft, kan dat dan ook in biologische weefsels?
Ja.
Nou, zo zijn ze steeds verder gaan onderzoeken.
Ja. Maar hoe moet je dat voorstellen? Als we nog even de mensen erbuiten laten. Hout is natuurlijk ook biologie. Hoe stel je dan de frequentie in hout vast?
Nou, eigenlijk is dat de formule die Einstein heeft gegeven, dat massa,
ja,
gelijkwaardig is aan frequentie.
Ja.
En dus E is mc kwadraat. Dus, ja, de massa, als je die met de lichtsnelheid in kwadraat vermenigvuldigt, dan krijg je de frequentie die daarin zit. En als je die frequentie gebruikt als basisfrequentie om te luisteren naar die materie, dus als een radio.
Ja.
Dus dan maak je oneigenlijk gebruik van die frequentie. Hè? Maar, ja, maar dan kun je dus gebruik maken van, ik heb een getal en laat ik daar gewoon eens naar luisteren. En toen kwamen ze erachter dat het dus meer is dan alleen maar de frequentie van hout. Dus de hout is niet alleen maar een frequentie.
Ja.
Maar op die frequentie, net als op een radiostation, zit informatie. En die kun je er dus alleen maar uitkrijgen,
ja,
als je luistert naar die frequentie. En dat is een radio, moet je afstemmen op 3FM.
Ja, zo'n oude transistorradio bijna.
Ja, en je ziet zo'n knop eruit. Ja. Je ziet ook wel die getalletjes. Hè, ja. Dus ergens op 96 zoveel megahertz, daar zit een radio erin.
Ja.
Nou, dan ga je daar naartoe. En op het moment dat je op die frequentie luistert, dan hoor je opeens de informatie van de DJ en de muziek, ja, enzovoort, ja, tot je komen.
Ja.
Dat heeft niks met die basisfrequentie te maken. Die wordt als draaggolf gebruikt.
Ja.
En die draaggolf, dat is waarop geluisterd wordt.
Ja.
En die zit vol met informatie. En dat geldt dus ook voor de draaggolf, voor alles wat met materie te maken heeft.
Ja. Maar als je er nou even naïef naar luistert, dan is het eerste gevoel wat bij mij binnenkomt wat eng. He, dat je alles kan terugbrengen naar natuurkunde.
Ja.
Dus dan ben je bezig met iets gevaarlijks.
En uiteindelijk wiskunde.
Ja.
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 Maar ja, het hele leven bestaat uit symboliek. En dat is ook Kijk, als wij afspreken dat wat wij hier aan deze tafel zien, dat het hout is.
Ja.
Dan is dat gewoon een afspraak.
Ja.
Terwijl als we inhoud gaan kijken wat voor frequenties er allemaal zitten en atomen enzovoort. Dat is veel te complex, want we hebben namelijk al afgesproken, dit noemen we hout. En dan kunnen we dus communiceren met elkaar. Maar er zit een enorme wereld achter die ook zichtbaar gemaakt kan worden. Maar als ik je de formule van hout geef en je kijkt daarnaar, dan heb je helemaal geen idee waar je naar zit te kijken.
Nee.
Maar die is er wel.
Ja.
En daar kunnen we dus nu gebruik van maken. Dus niet alleen de formule, maar ook nu een hele wereld van frequentie, resonantie. Wat Tesla meer dan 100 jaar geleden al aangaf.
Hmm.
Als je de wereld wil begrijpen, kijk dan naar de resonantie en de frequentie en de trilling. Want daar zit je antwoord.
Ja, dus je kijkt met jouw technologie achter de mens, zeg maar.
Ja.
He, dus we maken, als we dit een tafel van hout noemen, zo definiëren we iemand tegenover ons als een mens. En jij gaat er dan achter kijken.
Ja.
Maar dat is toch eng? Dan worden we ontmaskerd.
Precies. En sommige mensen willen dat niet. En sommige mensen vinden dat heel fijn. Omdat ze willen weten waarom ze in de toestand zitten, waarom ze waarin ze gekomen zijn.
Ja, dus het is eigenlijk echt iets voor beta's.
Aan de ene kant is dat zeker leuk puzzelen.
Ja.
Maar dat doet die technologie, dus daar hoef je zelf niet zoveel mee te doen. Het mooie hiervan is dat de database gevuld is met psycho-emotionele termen. Waardoor je direct kunt aflezen. Die toestand van jou heeft niet alleen maar te maken met de stofjes die je mist in jouw lijf.
Hmm.
Nee, maar je kan het ook vertalen naar gebeurtenissen. Want al die gebeurtenissen die we hier meemaken, hebben ook allemaal hun eigen frequenties. En dan kun je gaan matchen. Dus we brengen eigenlijk de hele wereld terug op frequentie. En vanuit die frequentie kun je dingen gaan vergelijken. Want dan hebben we namelijk een basis waarop we dingen kunnen doen.
Ja.
En dat is eigenlijk de wereld achter de wereld die we zo ervaren.
Ja. Maar nou, zeg maar, in mijn softe sector hebben we het over de effecten die opvoeding kan hebben op jouw functioneren op latere leeftijd.
Zeker.
En jij zegt dat kan je even goed meten.
Ja, en sterker nog, kijk, opvoeding is ook nog maar een gevolg, hè? Uiteindelijk, bij conceptie, komt het DNA van je vader en je moeder komt bij elkaar.
Ja.
En daar zit een genstructuur overheen in een default setting. En die genstructuur die bepaalt eigenlijk al wie jij bent.
Ja.
Dus dat is je blauwdruk van je leven.
Ja.
Daar kom je nooit meer vanaf. Alleen die genen die overheen zitten, dat zijn schakelaartjes die je aan en uit kunt zetten.
Ja.
En die moeder die bepaalt in de eerste 9 maanden vanuit die default setting, op basis van haar trauma welk schakelaartje aan- en uitgezet gaat worden. Nou, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, waarvan we weten dat als de moeder bijvoorbeeld uit oorlog komt of honger heeft meegemaakt, dat het kind wat geboren wordt uiteindelijk een vechter wordt.
Ja.
Dus die heeft een overleven.
Ja.
En de generatie daarna obesitas. En dus, dat zijn onderzoeken die allemaal al daarop gedaan zijn. En dat is dan weer terugbrengend in real life. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we terug kunnen gaan naar het moment van de genenstructuur tijdens die conceptie.
Ja.
Zodat we daarop kunnen zien wat je imprint is. Dus waar vecht je nou 100% onbewust tegen in dit leven? Of wat wil je nou bewijzen aan je moeder, of ze wel of geen gelijk had in het trauma wat zij daarin had?
Maar het gaat eigenlijk allemaal dan nog steeds over energieën? Of gaat het nu over genexpressie?
Dat is hetzelfde. Kijk, energieën die komen bij elkaar en die interfereren met elkaar.
Hmm.
Maar jij hebt daar gewoon invloed op. En die invloed die jij hebt, dat is waar we gebruik van maken. Dus als ik jou bewust kan maken van, hey, nou, een voorbeeld geven. Als je even vanuit kind, dat is dan wat makkelijker, want conceptie is wat onhandiger. Als je als kind zijnde je hand op een kachel hebt gelegd die heet was, dan heb je je hand teruggetrokken. En die gebeurtenis, die vergeet je verder wel. Maar in de loop van je leven loop je met een boog om kachels heen.
Ja.
Dat is allemaal helemaal niet erg. Totdat je ergens te werk gesteld wordt waar je met kachels moet gaan werken. Dan komt die spanning en die stress en die frustratie naar boven van hoe moet ik hiermee dealen, zonder dat je weet waar dat vandaan komt. Dat zit volledig onbewust in je systeem.
Maar dat noemen we dan Pavlov en conditionering.
Ja.
Maar dat is dan eigenlijk een te globale of te abstracte conceptie. Want jij zegt, hoe ik het nu duid, is veel fundamenteler.
Klopt. Dus als ik het terug kan brengen naar het fundament,
ja,
dan weet je ook wat voor een pad je in dit leven te leren hebt op een bepaald concept. Dus als het bij jou gaat over verlaten bijvoorbeeld, dan is dat al ingeprogrammeerd in jouw systeem. En in de loop van je leven kom je elke keer thematieken rondom verlaten tegen.
Ja.
Maar ik kan met mijn systeem zien dat verlaten een basisimprint is waar je mee te dealen hebt. En het mooie is dat imprints trauma's zijn van je moeder. Dus het zijn niet jouw trauma's.
Ja.
Dus op het moment dat inzicht komt op een imprint, hoef je dat alleen maar te herbesluiten, omdat er geen trauma aan ten grondslag ligt van jezelf.
Ja.
En heel vaak gaan we met therapieën gaan we terug naar traumamomenten in je eigen leven waar nog pijn op zit. En ja, dan ga je echt therapeuteren. Want dan moet die pijn en die energie die daar opgebouwd is, moet daarvan loskomen. En dan ga je of weer herbeleven of je gaat er weer terug. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, ja, om dat te doen.
Ja.
Maar wanneer je dus helemaal terug kan gaan naar het moment van van in de baarmoeder en naar die imprint, dan zijn het momenten die je kunt herbesluiten. En dan zie je wanneer je dat herbesluit, dat eigenlijk het fundament, mm-hmm, onder al die trauma's die je daarna opgebouwd hebt in je leven,
ja,
dat fundament wegvalt. En natuurlijk.
Maar dit bedreigt toch een complete bedrijfstak? Dan gaat deze technologie toch veel dieper dan wat ik in een gesprek naar boven kan halen aan ervaringen uit jouw vroege leven of het vroege leven van jouw moeder.
Dat is toch geen bedreiging? Dat is toch alleen maar een aanvulling waardoor je iemand weer beter en dieper en sneller kunt helpen?
Ja, maar ik kan 12 sessies cognitieve gedragstherapie factureren.
Ja.
En waarschijnlijk is het met je apparaat sneller en goedkoper en doeltreffender.
Ja, dus kun je meer mensen helpen. En al die wachtlijsten die er op dit moment zijn, en zoveel mensen die zitten te wachten dat ze hulp nodig hebben. Ik denk dat er werk genoeg is. Dus ik denk dat het daar niet aan ligt.
Nee, maar de weerstand lijkt mij begrijpelijk groot.
Tuurlijk.
Als je te weinig beta bent. Want het is een heel moeilijk verhaal voor een niet-beta.
Ja, daarom hebben we de technologie, zijn we nog steeds verder aan het verbeteren, dat je uiteindelijk te maken hebt met teksten. Dus dat je weet van oké, dit is de imprint en dit zijn de gevolgen. Dit is jouw veiligheidsmechanisme waarom je het in stand houdt. Dit is de omgeving die je erop creëert. Dit zijn de elementen die je daarop aantrekt. Ja, dat is natuurlijk begrijpelijke taal. Kijk, die technologie erachter mag je allemaal vergeten, want het is allemaal niet zo heel interessant. Het gaat erom dat je met de data die je daaruit krijgt, dat je daarmee aan de slag kan. Nou, daar heb ik een model op gemaakt wat scancoaching heet, waardoor je vrij eenvoudig in 5 stappen dat naar boven kunt krijgen. En dan kun je dus vanuit het werkveld waarin je zit, kun je een enorme versnelling bereiken en een verdieping.
Ja.
Want je hoeft dus niet in 6 sessies bezig te zijn om te achterhalen waar hebben we het eigenlijk over. Nee, dat doe je in een half uur met een scan. Zodat je direct kunt gaan werken aan daar waar het over gaat.
Ja. Nee, maar ik ben aan alle kanten bereid om het te geloven. Maar als je nou... Het hoogtepunt van de neurobiologie is professor Dick Swaap, de hersenwetenschapper, die zegt, uiteindelijk is alles terug te voeren op een gestoorde hersenfunctie. Of is eigenlijk alle gedrag is een hersenfunctie.
Mm-hmm.
Zeg jij nou eigenlijk op die manier, alles is terug te voeren op energie? Of op,
alles is uiteindelijk
op ervaring?
Alles is uiteindelijk terug te voeren op een gedachte. Op een gebeurtenis, op de eerste, op daar waarmee het begint. Het begint in de geest. Het begint niet in het lichaam.
Nee, maar dus de geest is in jouw benadering een energievorm.
Ja. Ja. Dus lichaam en geest zijn aan elkaar gekoppeld, maar het is, en ze zijn onlosmakelijk. Als het lichaam, als de geest eruit gaat, is het lichaam dood.
Ja.
En de geest heeft een aantal elementen in zich die de uitdrukking geeft aan het lichaam.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat we terug kunnen gaan naar waar de geest als eerste, zeg maar, even heel simplistisch gezegd, een keuze heeft gemaakt om een bepaalde richting op te gaan,
ja,
dan wordt dat langzaamaan uitgedrukt in het lichaam.
Ja.
Dus ziektes zijn voor mij ook een proces. Het is niet een voldongen feit of iets wat je overkomt. Nee, dat kun je terug.
Het is de uitkomst van.
Het is van de uitkomst van een heel lang, ja, heel lang traject wat ergens met een keus begonnen is.
Hmm.
Dus die combinatie van lichaam en geest, en die werd in de biologie natuurlijk al heel lang niet geaccepteerd. Nou, laat staan alles wat daarna zit. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende richtingen over geweest in de afgelopen eeuwen. En weet je, als je iemand kan helpen door van de gedachten, zoals Dick Swaap dat zegt, dan moet je dat vooral doen. Maar er is ook een hele grote groep mensen die daar niet meer mee wegkomt en die verder wil of anders wil. En daar is deze technologie uitermate geschikt voor. En het een bijt het ander niet. Als je verder durft te kijken dan wat je geleerd hebt, mm-hmm, dan zie je dat we alle twee hetzelfde zeggen, maar dat het een andere uitdrukkingsvorm is.
Ja, maar je ziet natuurlijk ook met de marketing van je gedachtegoed. En wat Dick Swaap zo aantrekkelijk maakt voor veel mensen, is je hoeft de MAVO niet te hebben afgemaakt om er iets van te begrijpen. Dus dan wordt die man immens populair.
Ja.
Nou, wat jij zegt, dat deel ik van harte met je. Het is toch te beperkt, want er zijn te veel mensen waarbij je er met die benadering niet komt.
Mm-hmm.
Maar hoe gaat Marco nu deze scantechnologie voor het voetlicht brengen, als er, denk ik, in ieder geval in mijn beroepsgroep heel veel mensen zijn die dat niet begrijpen. En niet eens omdat ze het niet willen, maar omdat ze het niet kunnen.
Door te laten ervaren.
Oké, dus je moet al die sceptici moeten eigenlijk bij jou die scan ondergaan.
Dat zou het beste zijn. En ik ben de afgelopen 10 jaar al een reizend circus geweest.
Ja.
Om het altijd aan iedereen te laten zien. De helft van mijn tijd ben ik kwijt aan het laten zien.
Ja.
En ervaren van hoe werkt dit.
Ja.
Omdat ik het belangrijk vind dat dit gedachtegoed in de wereld komt.
Ja.
En of je het dan wel of niet gelooft, als je het ervaart, dan heb je in ieder geval iets wat je kunt refereren aan jezelf. Omdat het als het niet helder en tastbaar is, ja, dan moet je het maar voelen. En dan kom je ergens in een richting waarin er misschien een kwartje gaat vallen. En dat je over een aantal jaren zegt, oh, wacht even, dat is misschien toch nog wel iets waar ik wat mee zou kunnen.
Ja.
Ik zie me veel meer als wegvoorbereider in dit verhaal, omdat ik hier aan de marketing doe.
Maar het is wel ook politiek. Want je weet hoe het gaat. Als je met een ingewikkelde boodschap komt en mensen weten niet wat ze daarmee aan moeten. Dus heb je die Marco weer, die heeft altijd van die rare boodschappen. Dus dan disqualificeer je de boodschapper en dan blijft de boodschap liggen.
Ja, dus dat betekent zorgvuldig daarmee omgaan. Dus waar vertel je dingen wel en waar vertel je dingen niet? Maar ik heb wel geleerd dat de ervaring krijgt iedereen op de stoelen. Op het moment dat je het gaat ondergaan, dan wordt er iets aangeraakt in jezelf waar je denkt van, wauw. En dan weet je het nog niet. En dat is niet zo erg. Kijk, er moet ergens een keer een zaadje geplant worden en dan ontwikkelt zich dat wel in, ja, de toekomst. En sommigen zijn er wat sneller mee en sommigen wat minder. En we zitten nu natuurlijk ook in een tijd waarbij technologie gebruikt gaat worden om de mens te verbeteren. Als je alleen al kijkt naar die smartwatches tegenwoordig, die kunnen je hartslag meten, je saturatie. Die kunnen zelfs je valbewegingen zien, alleen maar op basis van metingen.
Ja.
En we hebben geen idee hoe ze het meten, maar we weten wel dat het daarbij toepasbaar is.
En mensen begrijpen ook al niet meer hoe een horloge werkt, zeg je.
Nee. Nee, heb je enig idee hoe je telefoon werkt? Geen idee. Maar het vind ik niet interessant. Wat gaat mij om de toepassing daarvan?
Nee, maar de link tussen emotioneel welbevinden en een apparaat, die is precair. En het raakt mensen natuurlijk emotioneel niet echt wat hun horloge aan informatie uit ze trekt. Daar zit geen emotie bij.
Nee, dus het is heel platgeslagen. Dat kan. En wil je een stap verder, dan ga je met die informatie van je horloge. Oh, wacht even, maar het ritme is toch wel wat afwijkend. Dan zou ik toch eens even moeten kijken van hoe zou ik daarmee verder kunnen gaan.
Ja. Maar kijk, Er leven heel veel mensen vanuit een romantisch ideaal. Dus die zeggen, mijn vrouw begrijpt mij het best. Er is niemand die mij zo goed kent als mijn vrouw. En dan kom ik bij Marco en die maakt een scan. En dan ga ik terug naar mijn vrouw. Dan zeg ik, nou, het apparaat van Marco begrijpt mij nog veel beter dan jij. En dan zegt je vrouw weg met dat apparaat.
Ja, heb je weer iets nieuws om mee
ja,
aan te
maar
gaan.
Snap je hoe ongelooflijk...
Ja, tuurlijk snap ik dat.
Ja.
En het is ook niet voor niks dat ik al 17 jaar geleden het apparaat tegen ben gekomen en nu nog steeds bezig ben om mensen uit te leggen hoe het werkt.
Ja.
Maar we komen wel langzaam aan in een richting dat we snappen wat informed medicine is, of waarbij het gaat over hoe kan ik mezelf verbeteren met informatie die ik jou geef. En of dat dan een meditatie of een ijsbad of een... weet ik veel wat voor een mogelijkheden er op dit moment zijn.
Ja.
In te zetten voor well-being. Dus om uiteindelijk dus maar een beter gevoel in jezelf te kunnen krijgen.
Ja.
En die rust te vinden die je nodig hebt om je in het leven staande te houden.
Ja.
Want die onrust die kun je dus wel detecteren met dit systeem. Het meet, zeg maar, stress wat in je lijf zit.
Ja.
Op 40.000 meetpunten.
Meet je jezelf nog af en toe?
Zeker.
Je kijkt af en toe ook nog even van binnen.
Ja, en het mooie is omdat ik natuurlijk ook supervisie geef met de groepen van mensen die ik opgeleid heb. Dat als ik dan gescand word, dan heb ik zoveel mensen die allemaal bekwaam zijn in het lezen daarvan. Dus dat is natuurlijk heerlijk. Dan krijg het van alle kanten, krijg je dan de informatie.
Ja. Nou ben je iemand die heel rustig en evenwichtig overkomt.
Dank je.
Ja. Heeft die technologie eraan bijgedragen? Je was een man met een burn-out, zo zijn we begonnen.
Ja.
En wie je nu bent, heeft die technologie daar een rol in gespeeld?
Zeker wel. Het heeft mij veel meer rust gebracht in het inzicht dat er meer is dan wat we nu zien in deze wereld. Naast het feit dat ik best wel veel extremiteiten in mijn leven meemaak, waar ik kijk nergens meer van op. Als iemand mij ook een verhaal vertelt. Wat hij ernstig vindt om te vertellen, denk ik, ja ik snap het en ik zie het ook. Maar ik zie ook de gevolgen. Dus ik kijk op een heel andere manier ook naar mensen. Ja. En naar mezelf en naar de wereld.
Ja.
En dat is wel deels gekomen door deze technologie ook. Zeker.
Maar heb je dan niet... Kijk, jij bent er 17 jaar mee bezig. Eén ding is zeker, jij weet er heel veel meer van dan alle andere mensen. Want je bent er het langst mee bezig. En je bent waarschijnlijk heel veel meer beta dan iemand als ik. Word je dan niet bevangen door ongeduld of frustraties of dingen van waar
zeker.
Waar komt de doorbraak?
Eens, tuurlijk. Ook ik heb mijn frustratie dat het allemaal zo lang duurt. Maar aan de andere kant denk ik ook, het komt zoals het komt. Ik heb ook wel geleerd dat het niet helpt om aan het gras te trekken, om het sneller te laten groeien. En kennelijk is het in deze tijd, heeft het rijping nodig. En liep ik hiermee misschien voor de muziek uit, om het maar duidelijk te gaan maken van dit is de richting waarin we moeten gaan denken in de toekomst. Want dit is ook niet het einde. Dit is ook niet de oplossing. Echt niet. Dit staat nog zo in de kinderschoenen. En er is nog zoveel onderzoek nodig om te gaan kijken. Maar dit is wel een richting waarvan ik denk, dit heeft wel toekomst.
Maar het is ook, denk ik, een, wat ze dan met een mooi woord noemen, een paradigma shift. Het is op een andere manier gaan kijken naar de mens.
Ja, zeker.
Dus het is afstappen van, wij kijken hier naar een tafel en overschakelen naar, wat valt hier te meten?
Zeker, maar we hebben natuurlijk ook wel heel veel Oosterse oude wijsheid die al 5000 jaar oud is, wat ook verwerkt is in dit systeem. Kijk, op het moment dat je kijkt naar energieën en alles wat op elkaar inwerkt en in een holistische manier van kijken, dat is natuurlijk niet nieuw. Wat nieuw is, is dat er een technologie is die het uit je cellen kan lezen. Maar alles wat erachter zit, is niet... niet zo heel nieuw.
Nee, maar je vraagt wel eigenlijk twee dingen tegelijk. Hè? Holistisch, dat vinden we lastig. Het besef dat holistisch een bredere, potentieel kansrijkere aanpak is, dan niet holistisch.
Ja.
Dat hebben we. Maar dat jij daar technologie aan koppelt, dat maakt hem denk ik lastig.
Ja, en dat zie het als een hulpmiddel en dan ga ermee aan de slag.
Ja.
En dan zal iemand moeten zeggen van, hey, wacht eens even, maar dit is handig. En dan verwacht ik wel dat er een hoop mensen mee zullen gaan die in het begin nog onwetend zijn, maar zoiets hebben van, ik geloof je wel in en ik vind het eigenlijk wel leuk om dit avontuur aan te gaan. Omdat ik zie dat het resultaat heeft. Want het gaat wel om de resultaten. Het gaat mij niet om dat die technologie ergens in de wereld komt, maar het gaat mij om het gebruik van die technologie om resultaten te kunnen bereiken.
Ja.
En dat doet het. Ik heb het onafhankelijk laten meten, dit hele verhaal. En dan krijg ik die data terug en dan denk ik, wauw. 100% van de mensen die een traject hebben ondergaan, 5 sessies, die zijn significant verbeterd.
Mm-hmm.
Er is geen uitzondering. En dan denk ik, wow. En het zijn er niet 3, hè? Dat zijn er gewoon 143 mensen die dat hebben ondergaan.
Ja.
Die 3 maanden lang 5 sessies van 2 uur hebben ondergaan en die allemaal significant verbeterd zijn. Op coping, op stress, op gezondheid.
Ja. Maar kijk, ik ben dan toch weer zo'n simplistische dokter. En dan denk ik, 100% bestaat niet.
Nee.
De prognose van sommige vormen van kanker is dat 99,8% overleeft. Maar er is er overlijdt. Maar er is eentje die het overleeft tegen alle statistieken in.
Ja.
Dus de uitzondering is wat mij betreft vereist.
Ja.
Om het overtuigend te laten zijn, snap je?
Ja, nee, dat snap ik hartstikke goed.
Ja, dus die 100%, ik zou die helemaal niet durven gebruiken.
Nee, maar wat moet ik ermee als die cijfers dat aangeven?
Ja.
Dus dat vind ik heel ingewikkeld.
Maar wat wordt de volgende stap? Hoe gaat Marco met zijn boek, waarvan ik hoop en jou gun dat mensen nieuwsgierig genoeg zijn om dat boek te kopen en zich in te verdiepen. Hoe komt het dan in de wereld verder? Welke strategie gaat je nu?
Er zijn verschillende strategieën. Een van de belangrijkste dingen is, de technologie is nu redelijk kostbaar. Dus ik wil de technologie gaan miniaturiseren. Dus ik wil het heel klein gaan maken. Waardoor we enorm kostenverlagend kunnen gaan werken. Nou, dat kost echt heel veel geld en heel veel tijd. Maar dat is een stap die we aan het doen zijn.
En je moet investeren in lagere kosten. Ja.
Investeren in lagere kosten. Dat is de ene kant. Dus dan hebben we de technologie dan klein gekregen. Het tweede wat we willen gaan doen is om de data die nu allemaal nog lokaal is, om die in de cloud te gaan brengen. Waardoor het mogelijk wordt om met de data die we dan kunnen gaan verzamelen over de hele wereld, want zover wil ik wel gaan in dit hele verhaal, dat we daar ook mee aan de slag kunnen. Dus dat we veel meer inzicht gaan krijgen in alle meetwaardes die we daarmee naar boven kunnen halen. En daar nieuwe toepassingen op kunnen gaan maken. Om te gaan zien van, hey, wacht even, mensen die allemaal obesitas hebben, daar zien we een bepaald patroon in terugkomen wereldwijd in een bepaalde lijn. Daar zou al wat mee kunnen. Op basis van die frequentietechnologieën. En daar ligt dus kennelijk een gedachte aan ten grondslag. En als je met die gedachte aan de slag komt, dan kom je weer een paar stagen verder. Dus dat is de ontwikkeltool die daar omheen gemaakt wordt.
Ik denk ook ineens, dat leent zich dan ook voor misbruik.
Tuurlijk.
Want die data, die wil McDonald's dan wel hebben.
Ja. Ja,
over dus obesitas.
Dus daar, nou, dat is dan dus de slag die we daarvoor maken. We willen ook ervoor zorgen dat dat het IP, dus het recht hiervan en ook de de basissoftware, dat die in een aparte entiteit komt waar een heel duidelijke juridische structuur omheen zit met dit kan wel en dit kan niet. En we zijn ook niet van plan om dit in een korte tijd te zien als een melkkoe, om daarbij veel mensen blij te maken en daarna het te gaan verkopen aan een grote jongen. Nee, waarom? Wat ik belangrijk vind in dit hele verhaal is dat het gedachtegoed in de wereld komt.
Ja.
En dat het op een goede manier gebruikt wordt. Want je kan alles natuurlijk op 2 manieren gebruiken.
Ja.
Dus als we dat goed kunnen bewaken en neer kunnen zetten, nou, dat zijn die 3 stappen die we daarin gaan doen. Dan komen we daarna uit in, hoe kunnen we dit gaan toepassen? En de toepassing is velerlei. Dus we willen een toepassing gaan maken voor psychologen die hiermee kunnen werken. Ja. Waar ook een data-extractie wordt gemaakt en een rapportage. Zodat je een scan maakt en je krijgt die rapportage. En dan kun je met die rapportage kun je aan de slag. We willen ook toe naar een, zeg maar een gadget waarin je kunt zien van... ik voel mij vandaag ongeveer... ik ben 80% well-being.
Ja.
Als je daar een hype omheen kunt creëren... waarbij het dan mogelijk is dat je je toestand direct kunt aflezen... je mentale toestand af kunt lezen... gewoon simpel in je smartwatch... ja, dan heb je natuurlijk een hele mooie mogelijkheid... om dat met elkaar te gaan vergelijken. Dan kun je ook zeggen, nou, wacht even... ik zit hier nu 10 minuten bij jou en ik ben 5 punten gezakt. Dus wat gebeurt hier?
Ja. Hey, mag even terug naar jou dan. Hè? Hoe ga je dat dan volhouden? Want je bent nu 17 jaar onderweg, je bent nu 55. Heb je nog 17 jaar nodig? Of hoe hou je het voor jezelf vol? Hoe bewaak jij dat je niet zelf weer in een burn-out belandt?
Door het stap voor stap te blijven doen. Ik heb wel grote idealen, maar daar zoek ik ook mensen voor... die daarmee aan de slag gaan. En ik blijf dicht bij mezelf elke keer weer om te zien van... is dit wel de juiste richting? Is dit de juiste stap die we doen? En gezien de traagheid van het proces van de afgelopen periode... denk ik dat het in de aankomende tijd ook wel zeker goed te doen is. Ja, en een soort van wie dan leeft, wie dan zorgt. Als ik zorg goed voor mezelf zorg in dit verhaal... mentaal, emotioneel en fysiek... ja, dan moet het gewoon kunnen.
En dan ga je het ook meemaken?
Ik ga het zeker nog meemaken.
Okay.
Ja, nou, ik verwacht dat we binnen 5 jaar... dat veel meer mensen van de wereld hiervan weten dan tot nu toe.
Oké, we spreken over 2027 als het voorlopige nieuwe meetpunt. Ik dank je hartelijk.
Ja, helemaal goed.